Hoi, ik ben Danielle van Power to the Mama's.
En ik ben Bjelke van Arise. Door ons werk met vrouwen en moeders zijn we altijd benieuwd en nieuwsgierig naar het leven van andere vrouwen.
In deze podcastserie Achter de Voordeur geven we je een inkijkje in het leven van deze vrouwen en gaan we het gesprek aan over moeilijke en mooie dingen. Veel luisterplezier.
Zo, ik ben aangekomen in Haarlem. Waar Sharon Kips woont met haar gezin. Ik sta voor haar appartementcomplex. Ik ga eens even op zoek naar de bel. Even kijken. Yes, deur door. Oké, here we go. Zo, ik zit in het huis van Sharon Kips en Gilbert Tera. En hun prachtige drie kinderen.
Ja.
Toch?
Ja, 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 yes, yes.
Ze is er.
Ik denk, kent ze die naam ook al?
Nee, die ken ik niet. Nee. Sharon, ik weet niet hoeveel uitleg en inleiding jij nodig hebt, maar zou je voor de luisteraar jezelf even willen voorstellen?
Oké, ja. Ik ben Sharon Kips dus. Ik ben 40 jaar oud, moeder van drie dochters. Isa van bijna 11, Fee van bijna 8 en Lynn van bijna 4. En dan mijn man Gilbert natuurlijk. Wij mogen wonen in Haarlem, zoals je al zei. En wij mogen samen een kerk leiden in Haarlem, een jonge kerk. Nu alweer 11 jaar oud. Dat is wel leuk. Daarnaast ben ik zangeres van beroep. Mag ik zangles geven en treed ik op in de gospelwereld in Nederland. En Gilbert is naast voorganger ook nog muzikant. Dus hij gaat regelmatig mee.
Leuk.
En dat is ook heel erg leuk om dat samen te kunnen delen.
Ja,
ja goed. En hij heeft nog meer werkzaamheden. Maar goed, dat tot dit punt, denk ik.
Nou, bezig bij in ieder geval. Genoeg te
zeker,
doen.
Zeker, ja. Houden we van.
Ja, dat denk ik ook wel. Want ik ken jou niet echt. Maar wat ik van jou zie, ik heb gesproken op jullie conferentie van jullie kerk onlangs. Is dat je heel creatief bent en heel open bent voor heel veel dingen. Dus ik kan me ook voorstellen dat er heel veel naar je toe komt in die zin.
Ja, jawel, Ja. En ik ben, zeg maar, Gilbert is echt een heel erg visionair. En die, dat is echt een workaholic. Hij staat constant aan. Hmm. Als we op vakantie zijn, dan moeten we hem ook echt daaraan herinneren dat we op vakantie zijn. Dat is echt Gilbert. Hij doet zijn best. Maar hij is gewoon, hij is ontzettend. Hij heeft altijd iets in zijn hoofd. Altijd iets om te creëren en te doen. Of uit te rollen en het is geweldig als wij samen in de auto zitten op momenten dat we moeten rijden naar optredens. Zijn we soms uren onderweg en dan gaan we samen dromen en bedenken. En dat is echt te gek.
Ja,
ik ben daarentegen ietsje anders. Ik kan ook heel goed gewoon helemaal niks doen. Gewoon niks. Daar ben ik heel goed in. Maar dan wanneer echt complete stilte is, dan komt er toch wel iets van creativiteit boven. Dan moet ik iets gaan schrijven of iets gaan zingen of gaan tekenen of iets. Iets dergelijks. Iets wat creatief
doen, creëren.
Is.
Ja, precies.
Creëren, ja.
En je zegt ook, je bent zangeres, maar hoeveel doe je dat nu nog dan?
Ja, door de week geef ik 3 dagen in de week les. Mm-hmm. Dat is ook echt een beetje een
zangles.
Zangles, ja. En dat is ook echt een basisinkomen van mij. En dan optreden, ja, dat verschilt per maand. Maar ja, als ik zou kijken over een jaar, dan even zien hoor. En dan zitten we toch snel wel op tussen de 30 en 40 optredens, denk ik ongeveer.
Per jaar?
Per jaar zo. Dus het wisselt. Het is niet. Ja, in de ene periode is heel druk. December is soms gaan. Dan zitten we op 12 of 15 stuks. En dan heb je november wat minder en oktober wat minder. En zo verspreidt het zich een beetje.
Pasen weer wat meer waarschijnlijk.
Precies, ja. Maar goed, het is nu ook wel redelijk op een laag pitje geweest de afgelopen jaren, hoor. Toch 3 kindjes krijgen ze wel in. Corona, lord.
Precies. Oh, man.
Dat was 2 jaar complete stilstand. Dat was intens. Maar goed, dus een beetje op die route, denk ik.
En schrijf je nog veel zelf, liedjes?
Ik ben net begonnen. Ja, dat is ook eigenlijk blijven liggen.
Door de kinderen?
Niet alleen door de kinderen, hoor. Ik ben getrouwd. Gilbert en ik hebben samen een lied geschreven. Forever Starts Today heet dat. Toen we gingen trouwen. Dat was echt ons trouwliedje. En dat was heel leuk om samen te doen. Maar ook een enorme strijd. Want we zijn heel anders in onze manier van werken. Dus daar moesten we elkaar heel erg in vinden. En we hebben vorig jaar hebben we voor het eerst weer een lied samen geschreven. Dat is In Uw Nabijheid. Staat ook op Spotify.
Mooi.
En dat is te gek om. En toen merkte ik eigenlijk hoe we gegroeid zijn naar elkaar toe. Hoe je elkaar toch beter bent leren kennen. Want ik wist meteen toen ik zei van, joh, schat, ik wil dit zo en zo doen. En dan zag ik zijn hoofd en dan wist ik al, hij gaat denken, dat kan helemaal niet muzikaal. Toen de tijd was het gewoon ruzie. Hoezo kan het niet? En nu dacht ik, het komt vast goed, schat. En dan hield ik gewoon mijn mond en dan ging hij het uitzoeken. Dan dacht ik, oh ja, het werkt wel. Soms niet, maar nice. Soms wel. Dus dat is wel tof om te merken dan. Gewoon na 12,5 jaar huwelijk, dat je dan toch elkaar beter leert kennen, ja, en naar elkaar groeit. En elkaar een beetje kunt aanvoelen.
Volgens mij is dat lied eind vorig jaar gelanceerd, toch?
Klopt.
Hoe is die ontvangen?
Heel goed, heel positief. Wordt veel gedraaid op Groot Nieuws Radio. Wow. Het is ook echt een gospelnummer natuurlijk. Dus dat is heel bijzonder en hartverwarmend, de reacties. En mensen vragen om bladmuziek en dat soort dingen. En het is heel tof. Heel
mooi
tof.
Zeg. Ja. Dus het wordt ook op andere plekken gespeeld.
Ja. Dus wie weet, en we gaan nu verder in deze lijn. Ik wil meer gaan schrijven. De jongste gaat zo meteen ook echt naar school. Dus dan heb ik ook meer tijd voor mezelf weer. Mm-hmm. Minder dat je moet gaan regelen met oppas. Dus ja. Het is tijd voor een nieuw seizoen.
Oh, die ochtenden zitten echt zo vol, hoor.
Nou, dat geloof ik best, I know.
Dus plan het goed in.
Dat hoor ik ook
het, het is wel lekker inderdaad, dat je dan net wat meer ruimte hebt. En weet je, je blijft dan ook te maken houden met kinderen die ziek worden, juffen die uitvallen. Dus, maar zeker, ik kijk naar uit wat je gaat schrijven, echt leuk. Ja, mooi. En je zegt gospel, hè? Voor de mensen die jou iets langer kennen en verder teruggaan, die weten ook dat je in de popwereld actief bent geweest. Ja. Doe je daar nu ook nog wat mee?
Eigenlijk niet meer, nee. Ik heb op een gegeven moment X-Factor natuurlijk gewonnen. Mm-hmm. In 2007 was dat. En dat was de start van mijn solo-carrière. Daarvoor zong ik al, maar in de gospel scene. Ik was toen nog niet bekend als solist. Maar ik deed heel veel achtergrondwerk voor andere zangers en zangeressen. Zoals een songfestival stond ik ook als backing vocal. Want toen had je nog van die nationale contesten hier in Nederland. Ja. En dan degene die dan daarvan won, die ging dan naar het songfestival. Dus daar heb ik ook nog aan meegedaan. Veel studioklussen. Maar toen wilde ik heel graag als solist aan de slag. Mm-hmm. En dan moet je een doorbraak hebben in iets. Mm-hmm. En schrijven deed ik toen nog niet. Dus toen dacht ik van, X-Factor, hoppatee, mee gaan doen. En die mocht ik uiteindelijk winnen. En daarna ben ik dus echt als zangeres werkzaam geworden. En dat was in eerste instantie niet in de gospel scene. Dat was inderdaad gewoon seculier. En dat is waar de mensen hiervan kennen. Maar men wist ook dat ik christen ben. Mm-hmm. En dat werd al snel heel erg opgepakt, vooral door de EO. En toen werd ik daarvoor heel veel dingen gevraagd. En ik werd heel veel in kerken gevraagd om op te treden en christelijke festivals. En dat was super gaaf. Alleen had ik toen geen christelijke muziek om te zingen. Dus dat was echt zo...
Wat ga je dan doen?
Ja, en ik merkte gewoon, mijn publiek daarin breidde zich uit. En dat was ook het publiek wat bleef hangen bij mij. Dus toen was het van, misschien moet ik dan ook een gospelalbum gaan maken. Iets wat dan, weet je wel, naar hun mag gaan. Mm-hmm. En dat was Gilbert's idee overigens, dat was superleuk. En toen hebben we ons eerste gospelalbum Amazing Grace gemaakt en uitgebracht. Nou, en die ging als een tierenlier, het was geweldig. En toen dacht ik, misschien moet ik dit gewoon gaan doen. Ja. Misschien is dit het antwoord. En dat ben ik dus verder gaan doen.
Was het een moeilijke keuze voor jou?
Op zich niet, omdat ik ook, als ik keek naar mijn agenda en op welke plek ik werd geboekt, dan was het eigenlijk allemaal gospel. Dus het was alleen maar heel erg logisch. Ja. Maar ergens had ik natuurlijk wel, toen ik X-Factor won, dacht ik van, en nu gaan we seculier, want je moet als christen ook in de wereld staan. Hmm. En ik merkte ook, als ik backstage met andere BN'ers was, toen ik dat nog was op dat moment, toen merkte je ook gewoon enorm dat er ook daar zo'n nood is. Hmm. Ook dat zijn gewoon mensen. Ja. Weet je wel, het is echt een fake it till you make it maatschappij. Mensen moeten constant hun smile laten zien. Ja. En maar doorgaan, terwijl je van binnen eigenlijk doodgaat. Dat mag niet aan de buitenkant gezien worden. En het ook van, wie meent het met je? Ja. En het is een ontzettend eenzame wereld eigenlijk, in die zin. Want de meeste mensen willen alleen maar iets van je. En zijn niet op zoek naar jou, echt jou. Nee. Dus ingewikkelde wereld is het. En ook die mensen hebben Jezus nodig. Mm. Dat heb ik toen gezien. Dus ik dacht, dat moet ik doen. Dat
is mijn zendingsveld.
Ja, precies. Hè? Die deuren zijn open gegaan. Maar het was niet het moment.
Nee.
En of het ooit komt, I don't know. Maar het was niet op dat moment het moment. Dus dat was in die zin wel even omschakelen. Omdat ik toen dacht, hoe kan dat dan? Ik dacht het zo. Ja. Soms denk je zo dat God je een deur opent en dat het dan is. Maar dan is het misschien niet voor dat moment. Of moet je nog wat dingen leren? Nou goed, dus dat...
Heb je zaadjes kunnen planten in die tijd?
Ja, dat weet ik niet.
Daar ben je niet mee bezig geweest.
Nou ja, natuurlijk, christen zijn is wat je bent, wie je bent. En precies. Dat is je hele leven. Dus ik heb niet gestrooid met bijbelteksten. Zo'n type ben ik niet zo snel. Maar ja, ik geloof dat waar wij zijn als christenen, dat we zijn licht uitstralen. Ook al zijn we ons daar totaal niet van bewust. Maar als Gods geest in je woont, dan gebeurt er sowieso wat.
Precies.
En wat, dat weten we soms niet.
Nee, maar dat bedoel ik ook meer, hoor. Gewoon in je doen en laten, in de manieren van gesprekken voeren en het oprecht blijven. Want het kan natuurlijk makkelijk zijn om dan ook fake it till you make it ernaast te gaan staan.
Dat was nooit mijn ding.
Nee, dat denk ik ook niet. Maar als ik jou zo zie, dan dat past jou niet.
Nee.
Maar ja, wie weet inderdaad, heb je op die manier gewoon veel kunnen betekenen en uitdelen. Ja. Je zegt, je bent geen BN'er meer, maar is dat echt zo? Want volgens mij ben je nog best wel veel...
In de christelijke wereld ben ik wel bekend.
BCN'er ben je dan zeker. Bekende christelijke Nederlander.
Ik denk het, Ik wist niet dat bestond.
Ik ook niet, dus ik bedenk het niet.
Ja, precies. Maar in de seculiere wereld niet meer zo. Ik ben laatst nog wel, dat was vorig jaar. Begin vorig jaar ben ik nog bij Better Than Ever. Dat is van Waylon. Presenteert dat samen met Martijn Krabbe. Toen ben ik gevraagd om als oud, hoe noem je dat, oud deelnemer van een show terug te komen en mijn verhaal te vertellen van hoe gaat het nu met je, wat doe je nu? Heel leuk programma. Wat ik zo mooi vond ervan, het was geen glitter en glamour. Het was gewoon een echt verhaal.
Ja, precies.
En dat past ook bij mij.
Ja.
En dat vond ik te gek om te mogen doen. En heel leuk.
Ja, het maakt ook niet uit, hè, of je nog wel of niet bekend bent.
Nee.
Dat is niet waarvoor je hier op aarde bent.
Nee, precies. Nee. Precies. Ook al zouden mensen denken van je moet doorbreken. En succesvol is dat je miljoenen platen verkoopt. En weet je, in die zin, qua werk is het zeker succesvol als je heel erg bekend bent. Mm-hmm. Dat helpt alleen maar in de verkoop van je spullen. Maar het is niet van eeuwigheidswaarde. Dat is het gewoon niet.
En wat is succes voor jou dan?
Oh hemel, wat is succes voor mij? Dat is op dit moment dat ik dicht met God mag leven. Zeker. Ik merk gewoon enorm dat wanneer je dicht met God leeft, dat dan ook alle creativiteit, alles wat er ontstaat, dat is dan ook meteen van eeuwigheidswaarde. En het heeft altijd impact. En dan gaat het niet om geld verdienen en whatever. Want op een dag ga je dood en geld kun je ook niet meenemen.
Nee.
Dus het is veel meer... Ja, iets grappigs hadden van de week was dat met de kerk. En toen zei een dame van onze kerk... ik had toevallig die avond ervoor de halftime show van de Super Bowl van Amerika. Dat is echt heel
huge
groot
daar. Huge. Ja.
En daar ging dus Usher optreden. Eigenlijk zou Tiësto dat doen, maar door familieomstandigheden moest die cancel op het laatst. Heel heftig, vond ik dat, om te horen. En toen heeft Usher het overgenomen. In 4 dagen hebben ze gewoon een compleet vette show neergezet. Zo. Met hele oude R&B-liedjes. En ja, ik ben christen, amen. Maar ik heb ook wel niet christelijke liedjes geluisterd toen ik jong was. En nu nog steeds.
Ik was ook. Hoor.
Je weet nu wel wat je luistert. Ja, hè? Precies, dat is het verschil wel. Maar heerlijk, die oude R&B-liedjes van Usher. Nou, dan stond ik op de dansen vroeger. En kantoren schoon, te maken op mijn oortjes. Op mijn koptelefoon, geen oortjes. Dus hilarisch. En toen zei zij van, ik dacht dat er niks beters was dan Usher met de halftime show. En toen kreeg ze dus via YouTube, ze keek het op YouTube terug. En toen kreeg ze de volgende suggestie. Dat was Passion in Amerika. Een conferentie daar waar mensen komen aanbidden tot middernacht. Dus op oudjaarsdag is dat. Aanbidden en zingen aanbidden. En toen kwam dat en toen was er een heel bijzonder worship moment. Nou, en dat raakte zo enorm. En toen dacht ik van maar dit is het. Kijk, Usher was leuk, te gek. Maar Usher wordt oud en hij gaat dood. Let's be all. Maar dat daar, weet je wel, wat je dan proeft. Ja. Het raakte me helemaal in mijn ziel. Ik werd gewoon warm van binnen. Dat je denkt, maar dit is waar het werkelijk om draait. Mm. Dit is het. Dit, hier wat we op aarde meemaken en wat er hier is. Dit is gewoon niet alles.
Nee. Is dat ook een reden waarom jullie voorgangers-echtpaar zijn geworden? Word je dat niet zomaar?
Nee. Als het dan Gilbert lag vroeger, nu niet meer. Nu geniet hij ervan. En we weten ook allebei, dit is wat we mogen doen. Mm. Maar voordat, hij heeft jarenlang weggerend voor die roeping. Want het was echt de roep die op zijn leven werd gelegd. En hij wilde niet, omdat hij weet wat voor gewicht het is. Het is niet makkelijk. Mm-hmm. Het is, met mensen werken is in elk werkveld moeilijk. En in het geval van de kerk is het soms ik wil niet zeggen nog moeilijker, maar het is ingewikkeld. Ja, het is natuurlijk, mensen zijn mensen. Het is een vrijwilligersding. Hè? Het is niet dat je mensen betaalt om iets te doen in de kerk. Mensen komen vrijwillig. En het is ook een plek waar je samen mag groeien en bloeien. Maar waar ook de lelijke kanten van elkaar naar boven komen. En that's life. En mm-hmm. dat is een community, dat is een gemeenschap. Ja. Maar soms dus wel ingewikkeld en hard werken. En ook soms dat je... Oh, hier krijgen we een beloning in de hemel. Amen. Sorry, ik bedoel... niet om ondankbaar te zijn, maar...
Nee, het is gewoon moeilijk. Ja. Je krijgt heel veel piep over je heen. Precies. Weet je wel? Af en toe. Mensen zijn mensen. En niet iedereen is zo ver dat ze ook aardig kunnen blijven als er wat gebeurt in de kerk. Nee. En dat mogen we met elkaar leren. Maar hoe je daar als leider dan staat, dat maakt echt zo'n verschil. Ja. En daar moet je zoveel buffer voor hebben.
Ja, klopt.
En ik snap heel goed dat je zegt dat je dicht bij God moet leven om dat te kunnen doen.
Ja,
die genade heb je gewoon echt nodig. En die rust heb je gewoon echt nodig. En zijn wijsheid heb je daar gewoon echt enorm, in nodig. Ja.
Enorm.
En jullie zijn dus 11 jaar op pad.
Yep.
Ja, hoe zijn jullie begonnen? Hoe is dat gegaan?
Ja, nou eigenlijk was dat wel bijzonder. Gilbert vertelde mij toen we aan het daten waren van ik geloof dat God mij roept om een kerk te starten in Haarlem. En het bijzondere daarin was dat ik jaren daarvoor al vaker profetieën kreeg, woorden van christenen die zeiden van joh, ik zie jou, ik heb het idee dat jij later met een voorganger gaat trouwen en dat jullie liederen gaan schrijven en de wereld overgaat enzovoort. En ik zat echt zo van, oké. Maar soms krijg je profetieën, beelden van mensen en dan denk je, oké, mooi. Het zal wel. Geparkeerd, niet meer over nagedacht. Dus toen Gilbert dat zei tegen mij, voordat we gingen trouwen, toen dacht ik van, dit kind klinkt herkenbaar. En toen dacht ik, oké. Dus het was helemaal niet nieuws voor mij. Het was niet heftig om te horen. Het was van, dat voelt ergens vertrouwd of zo. Nou goed, en toen waren we getrouwd. En toen waren we op honeymoon. En Gilbert had trouwens nog voordat we gingen voordat hij mij ontmoette, had hij gezegd tegen de Heer. Zeg, Heer, prima, ik wil best wel een kerk beginnen, maar ik ga dat niet doen als ik single ben. Ik heb daar geen zin in. Ik wil getrouwd zijn, klaar. Dan moet hij maar een vrouw in mijn leven droppen die ik nog niet heb gedaten.
Dan moet hij maar een vrouw. Ja. Oké.
Hilarisch was dat. En toen leerden wij elkaar kennen. En toen klopte het helemaal. En toen heeft hij me dat dus verteld. En toen waren we op honeymoon, eenmaal getrouwd. En toen kregen we een mail van een ene meneer uit Haarlem. En hij is een netwerker van kerken. Mm-hmm. Hans Luttig heet hij. En hij stuurde een mail met daarin van, jullie kennen mij, of jij kent mij niet, Gilbert. Maar wat heeft God tegen jou gezegd over Haarlem? Mm.
Serious?
Op onze honeymoon.
Wat een bijzondere vraag ook. Zo.
Precies. En toen heeft Gilbert teruggewild van ik ben nu op honeymoon. Ik kom erop terug wanneer we in Nederland zijn. En toen heeft hij wel gebeden aan de Heer van, Heer, mogen we alsjeblieft 1 jaar, net als het volk Israël. Mm. Weet je wel, als je getrouwd was, mocht je 1 jaar lang, hoefde je niet in militaire dienst. Mogen we dan 1 jaar gaan leren samenwonen en samenleven voordat we gaan starten. Ja. Nou, dat hebben we gedaan en daarna zijn we begonnen. En dat was gewoon thuis, een soort huiskring. Het waren mensen die wij kenden uit onze vriendenkring, die niet meer naar de kerk gingen, teleurgesteld waren geraakt in de kerk door omstandigheden. En dus die kwamen bij ons thuis. En ik weet nog heel goed dat 1 dame toen zei van, wat gaan we, gaan jullie ook collecten vragen? Uiteindelijk zijn ze allemaal naar de kerk gegaan. Zo. Niet naar onze kerk per se, maar wel allemaal naar een kerk gegaan. En weer opgebouwd in hun geloof.
Wow.
En toen hadden we het idee van, we moeten een stap verder gaan zetten. En zo zijn we van kleiner naar kleiner, groter gegaan.
Ja. Ja. En het eerste moment dat je een gebouwtje betrad, wanneer was dat dan?
Ja, hemel. Dat was de Philharmonie, het theater van Haarlem. Was dat de zondagochtend. En we begonnen klein. Dus het was echt op een zolderkamertje waar 30 man in kon.
Cool.
Van de Philharmonie. Dus in de krant stond, serieus, het stond in de krant van Haarlem, stond X-Factor winnares begint kerk.
In theater.
In theater. Dus er kwamen mensen ook af op dat bericht en zo. En die kwamen ook zo in dat zolderkamer. En je kwam echt naar boven. Het was echt de zolderkamer. Gewoon zo'n trappetje zo. Ja, ja. En dan kwam je boven. En dan zat je midden in dat zaaltje. Dus iedereen keek je ook zo aan. Het is een wonder dat mensen bleven komen. Want het was zo awkward. Oh, maar toch was er toch iets blijkbaar wat mensen toch trok. En zo is het gegroeid. En toen ging er naar een grotere zaal in de Philharmonie. Toen nog een grotere zaal. En uiteindelijk zijn we gaan kerken op andere plekken van kerkgebouwen. Mm-hmm. Gingen we gebouwen delen. Nou, en nu zitten we eindelijk na 11 jaar zitten we in het gebouw wat we willen gaan kopen.
Ja.
Een prachtige katholieke kerk.
Heel mooie kerk. Van Haarlem.
Ja, je bent
heel
er
mooi.
Geweest.
Ja, echt een mooie plek.
Ja.
Ja, spannend. En hoe ziet, is daar al wat zicht op dat proces? Want jullie huren het nu, hè?
We mogen er nu eigenlijk zelfs gratis in verblijven. Het is geen huur. Wow. Dat is heel erg, heel veel gunst zitten op. Is echt amazing. Maar we zitten al 2 jaar in het proces om het te kopen. En het is het ligt gevoelig bij de katholieke kerk. En dat is gewoon, het is natuurlijk moeilijk als je als kerken leeg lopen en zoveel mooi erfgoed eigenlijk verloren gaat. Ja. Dat is heel, heel intens voor hun. En wij wachten gewoon op het moment dat we mogen gaan tekenen en het kunnen kopen. Dat proces zitten we nu.
Ja, precies. Ja. Ja. Mooi hoor. Tof.
Ja.
Nou, en dan ben je voorgangers-echtpaar en je zingt en je geeft les. En Gilbert doet nog allerlei muzikale klussen ernaast. En je hebt 3 kinderen. Hoe gaat dat? Hoe regel je dat?
Ik heb een hele lieve opa en oma.
Kijk.
Ja, nee, we zouden het leven wat we leiden en wat we allemaal doen, dat zouden we niet kunnen doen zonder opa en oma Tera. Dat was niet mogelijk geweest. Nee. Echt, zij hebben 2 kamers inmiddels nu over in hun huis. En daar hebben ze kinderkamers van gemaakt. Onze kinderen logeren daar gewoon. Ze voelen zich er thuis.
Ze wonen hier in de stad ook?
Ja, ook in de stad, in het centrum. Dus het is 10 minuutjes van ons vandaan. En dat had gewoon niet gekund. Wij zijn soms met optredens. Ja, dan ben je soms afhankelijk van waar je natuurlijk optreedt. Ben je 3 uur 's nachts thuis of zo.
Oh ja,
Of later of eerder. Je gaat geen oppassen in je huis laten tot 3 uur 's nachts. Oké, ga nu maar naar huis.
Maar even, welke gospelfeestjes duren tot 3 uur 's nachts?
Nou, het is meer dat je bijvoorbeeld, stel je bent 12 uur klaar. Dan moet je afbouwen.
Ja, precies.
En dan ga je 1 uur weg. Daarna. En als je 2 uur moet rijden.
Ja, je gaat natuurlijk het hele land door. Ja,
dus dat is het.
Maar fijn, ja, wat dat betreft is het echt waar. Hè? It takes a village to raise a child.
Dat is echt zo. Ja, dus we zijn heel dankbaar daarvoor.
Ja, mooi. En jouw vader, leeft hij nog?
Ja, die leeft. Ja,
Woont hij ook in de buurt?
Hij woont nu niet hier in de buurt. En hij is ook onlangs getrouwd. En zijn vrouw die heeft ook een huis in Ghana. Dus hij woont ook deels daar en in Nederland. Dus een heel ander leven heeft hij nu gekregen. Maar heel bijzonder. Ja. We zien hem af en toe. Maar het is goed, ja.
Maar niet dat hij een vaste rol heeft in oppassen of zo?
Nee.
Heb je eigenlijk nog broers en zussen?
Ja, ik heb een oudere zus en 2 oudere broers. En die zijn eigenlijk uit het eerste huwelijk van mijn moeder. Dus ze zijn niet van dezelfde vader. Maar die zijn echt superveel ouder dan mij. En zeg ik dat, en nu ben ik zelf 40. Maar vroeger toen ik klein was, waren zij al volwassen. En dan was ik nog echt een jonkie.
Maar dat is dan 20 jaar verschil of zo?
Ja. Zo om me daarbij. Dus dat is echt wel een groot verschil.
Ja. Ja. Maar ik heb ze ook hoor. Halfbroers en halfzussen die zoveel ouder zijn. Ja, dus I know the feeling. Maar ik vind het ook wel echt een zegen dat ze er zijn. Dus het is ook wel weer
klopt,
anders, maar wel heel leuk. Ja.
Yeah.
Oké, mooi. Als je nou terugkijkt naar jouw eigen jeugd en als je kijkt naar hoe jouw kinderen het nu hebben. Wat heb je meegenomen uit jouw tijd? Fijne dingen. En wat heb je achtergelaten? Kun je daar iets over vertellen?
Goede vraag. ik heb een heel ander soort jeugd gehad dan mijn kinderen nu hebben. Mm. Mijn ouders hebben door de omstandigheden niet altijd goede financiële keuzes gemaakt. Daardoor zijn we op straat beland. Heb ik in opvanghuizen gewoond.
Wow.
Ja, precies. Een heel ander verhaal.
Ja.
Ik heb 3 basisscholen gekend.
Hoe oud was je
jeugd.
Toen?
Ik was, even kijken, toen we op straat kwamen was ik volgens mij 5.
Letterlijk echt op straat met een kind van 5?
Ja, mijn ouders hadden executieverkoop. En toen zijn we gaan logeren bij.
Oh,
en uiteindelijk in Amsterdam Zuidoost bij mijn zus gaan logeren in haar gezin. Daar hebben we een tijd zijn we daar gebleven. Ben ik daar naar de basisschool weer gegaan. Dus eerst in de Almere kleuterklas. Toen groep 3 en 4 in Amsterdam Zuidoost. Groep 5 en 6 in Lelystad, want daar gingen we toen naartoe. Ons eerste opvanghuis was Leger des Heils in Amsterdam op de Wallen. En toen zijn we daarna zo snel mogelijk doorgestroomd naar een opvanghuis in Lelystad. Omdat het opvanghuis in Amsterdam niet een plek is voor met kinderen. Ik ben toevallig afgelopen zomer terug geweest voor het eerst.
Oh, wow.
Om mijn verhalen in kaart te brengen, zeg maar, voor een organisatie waar ik nu ambassadeur van ben. Dus dat was heel intens om het nu met als volwassenen te zien. En nu konden we niet naar binnen, want het was een hotel geworden.
Oh, echt?
Maar de persoon die me begeleidde van het Leger des Heils, die was er wel in die tijd wel bij. En hij zei, als je hier hebt gezeten, dan was dat heel heftig voor jou. Mm. Dus een traumatische ervaring, zegt hij. Want hier zaten mensen met psychische problemen. Mm. Daklozen, drugsverslaafden. Eigenlijk, hij zei in moeilijke woorden, maar het is wel zo, het uitschot van de maatschappij, dat zat hier.
En daar zat jij bij.
En daar zaten wij met ons gezin.
Maar hoe ervaarde jij dat dan?
Als kind?
Ja.
Heel prettig.
Echt?
Het is weird, I know. Dat zei ik ook tegen hem. Ik zei dat tegen Ben van het Leger des Heils. Ik zeg, het is bizar, maar deze plek was de mooiste plek van alle opvanghuizen, zeg maar, waar ik later ook nog ben geweest. En ik zeg, ik kan niet zo goed pinpointen waarom. Aan de ene kant zeg ik, maar ik heb het idee dat het is omdat hier een liefde was die ik daarna niet meer heb geproefd.
Oh, wow.
Dat was echt een. Ik zei van, wat jullie doen bij het Leger des Heils is echt Gods liefde verspreiden. En dat deden ze echt. Ik was ook heel geëmotioneerd en ik word dat ook bijna weer toen ik dat zei tegen hem. Want ik zeg van, dat was zo ontzettend. Het raakte me zo enorm. Je voelde je gezien en je kreeg een knuffel en zo. Wow. En hij zei, ik zei ze van, ja, ik zeg, dus ja, ik weet niet wat jullie. Hij zegt van, nou ja, in de ogen van andere zorgmaatschappijen of zo, aan zorginstanties zijn wij niet professioneel genoeg.
Echt?
Zei hij toen met een lach. Hij zegt van, ja, omdat wij dus ook echt mensen dicht bij mensen komen.
Ja.
En de plekken daarna, die dus professioneler zijn waarschijnlijk en echt naar de letter zijn, ja, die hebben meer afstand.
Meer protocol.
Precies. En hij zegt, en soms hebben mensen gewoon huidhonger. Vooral als je aan de onderkant van de maatschappij bent. Als je uit wordt geschopt door iedereen. Niemand wil je aankijken op straat enzovoort. Je hoort er niet meer bij. Je kan niet meer meekomen in de maatschappij. Ja, dan heb je juist dat stukje aandacht. Juist dat nodig.
En met huidhonger bedoel je dan echt de aanraking?
Aanraking.
Gewoon de knuffels en de oxytocine die gaat stromen.
Precies, ja. Dus dat
zei kreeg
je toen.
Daar.
En dat kreeg ik daar wel, ja.
Maar ook
ja.
Van, hoe zat het dan met die mensen? Want je vertelt, er zit uitschot, dus verslaafden zaten er waarschijnlijk ook en allerlei mensen.
Ja. Ja, ik noem het geen uitschot. Voor mij zijn het ook echt mensen, hoor. Maar
ja,
dat is wat,
dat
de,
was wat hij zei,
wat
ja.
De maatschappij, maar wat dat de is, mensen wel precies. Vinden, hè, van ja, niet gemaakt in het leven, nee. Ja. Stom, ja, dom.
Nee, vind ik
dom
mooi dat je dat zegt, want het zijn mensen. Iedereen is mens en iedereen verdient en heeft de behoefte aan dezelfde soort aandacht en liefde.
Precies, iedereen is van waarde.
En als je dat kan zien als medewerker van zo'n huis, dan kan je zoveel betekenis geven voor zo'n persoon, waardoor ze de kracht vinden om door te gaan.
Precies.
Ik heb niet met deze kant van de maatschappij gewerkt, maar wel met jongeren die daar naartoe aan het gaan waren, zeg maar. Dus de randgroep jongeren, niveau 1 op het mbo. Maar gewoon mijn missie was altijd, het jaar dat ik ze in de klas heb, wil ik een betrouwbare factor voor ze zijn. Mm. Omdat ze moeten leren en zien dat er wel mensen zijn die je kunt vertrouwen. En
precies.
Die wel oog hebben voor wat ze doormaken.
Ja,
niet met het idee dat ik de wereld kan redden, maar als er maar eentje is, zeg maar, die daarmee echt geholpen is.
Ja.
Dus ik kan me goed voorstellen dat je dat hebt kunnen zien daar. Omdat de mensen zaten, die juist van deze doelgroep, zoals je het noemt in de professie, echt hard ervoor hebben.
Ja.
Maar met de mensen die daar zaten, heb je ook nooit gevoel gehad dat je onveilig was of zo?
Het was hartstikke gezellig. Ik mocht gewoon aan tafel zitten bij gasten. Ik kan me echt zo nog herinneren. Met tatoeages all over, van die grote beren van kerels. Zat ik gewoon bij een tafel, lekker samen kaarten. Het was heel gezellig. Het was echt een heel warm bad was daar eigenlijk.
Wow.
En waarom ik dat zo weet, omdat ik daarna nog twee andere opvanghuizen heb meegemaakt en waar dat totaal niet was.
Nee.
Dus daardoor merkte ik dat verschil heel erg, ja.
En op welk moment werd het weer een beetje stabiel dan in jullie leven?
Toen ik 10,5 was. Ja, 10,5 jaar oud was ik. Toen kregen we weer een eerste woning. En dat was inmiddels in een heel klein dorpje in Biddinghuizen. Oh. Van Amsterdam.
Naar Biddinghuizen.
Helemaal niemand kende en zo. Alle familie, iedereen zat in Amsterdam, mm. in de steden en zo. Dus het was echt, ja, voor mijn ouders ook wel pittig. Ja. Maar goed, en daar hebben we toen weer een eerste huurhuis gekregen. En toen ging ik weer naar de basisschool, in ook weer waar ik woonde. Want toen ik in de basisschool in Lelystad zat, toen moest ik constant met een busje rijden. Omdat we niet daar woonden, niet in Lelystad woonden. Dus dat was wel fijn, gewoon echt een plek. En dan kon je na school spelen met iemand, weet je, buiten ja. spelen. Dat was echt geweldig. Dus nou goed, lang verhaal, maar in dat opzicht is mijn jeugd is heel anders dan ja. die van onze kinderen. Zij zitten gewoon lekker op één basisschool, hebben hun vriendinnen en ik zie de waarde ervan. Ja. Dat herken ik dus nu heel erg in ja. hun leven. En dat je ook gewoon alles kan kopen wat je wil. Wij hadden gewoon armoede, er was niks, weet nee. je. Want alles was wat je kreeg natuurlijk. En dat is op zich niet erg hoor. Tweedehands kleding is ook absoluut niet erg. Nou, nu al helemaal niet in deze tijd. Iedereen wil vindt dit.
Ja, 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 ja.
Nu is het alleen ja. maar heel duurzaam. Maar vroeger was dat, ja, soms wil je ook iets wat je zelf hebt uitgekozen. Ja, wat van jou is, wat ja. nieuw is. En dat zie ik bij mijn kinderen. Voor hun is dat normaal.
En ja, je kunt ervoor kiezen hè, nu. Dat maakt echt verschil.
Ja, dat maakt ja. echt verschil. Ja, ja, ja. Ja.
Yo. Ja. En wat is dan de grootste les die je aan je kinderen wil meegeven, die je ja, uit jouw jeugd haalt? En we hebben het er heel vluchtig over, hè, maar je hebt...
Ja.
Ja, het gaat natuurlijk veel dieper dan wat je hier vertelt. Maar wat kun je meegeven aan je kinderen hierover?
Nou, ik denk voor hun is het heel moeilijk om te vatten dat je geen geld hebt. Dat er geen... geld is om eten te kopen, dat soort dingen. Dat je geen speelgoed hebt, dat je niks van jezelf is. Dat je alles moet delen met anderen of zo in een opvanghuis. Daar kunnen ze zich geen voorstelling van maken. Dus dat doe ik ook niet. De oudste is nu 11, die heeft af en toe al wat vragen. En dan kan ik wel wat delen.
Ja.
Met haar. Dus ze weten wel dat ik een hele andere jeugd heb. Daar ben ik heel open over. Maar ik wil hun dat ook niet zo. Want dus moet je. Dat heeft geen zin. Ze hebben daar geen voorstelling bij. Maar wat ik wel ook in mijn jeugd heb gezien, is mijn ouders hebben niet alles goed gedaan, maar ze hebben me altijd wel het geloof in Jezus meegegeven. En de Bijbel lezen deden we elke dag. Dat God van je houdt en dat hij bij je is door alles heen, door moeilijke tijden en mooie tijden. En dat is het allerbelangrijkste. Dat is wat me ook overeind hield. Dat en in mijn geval ook het ontdekken van mijn talent, en dat is zingen. En die twee, zeg maar, dat je ontdekt van wat God in je heeft geplaatst, het talent. En dat heeft bij iedereen heeft hij talenten gegeven.
Ja.
Vaak zijn het er meer. En wanneer je daarmee aan de slag gaat, wanneer je ze inzet en ze gebruikt, dan geniet je daar zelf enorm van. Het is in eerste instantie voor jou. Het is een soort cadeau van de Heer voor jezelf.
Mooi en dat daarna je dat zo zegt,
ja. kan je het, als je dat wil en als daar het platform ervoor is, mag je het delen met anderen. Nou goed, en dat is...
Hoe oud was je toen je ontdekte dat je zingen leuk vond of kon zingen überhaupt? Toen al?
7, ja. Dat was toen we in Amsterdam Zuidoost woonden. Aan het kraken waren eigenlijk in een woning. Toen heb ik het op de basisschool. Mijn ouders hadden niks door. Maar op de basisschool was daar een leerkracht van groep 3. En die kwam... het was geen leerkracht. Het was zo'n muziekleraar. Die kwam op school om dan muziek te geven. Zo belangrijk dat dit er is.
Ja.
Ach, hè. En die ontdekte gewoon dat ik heel veel interesse in muziek had. En echt alles opzuigde aan informatie. En die zei van, je moet tegen mijn ouders, je moet als kind eens een keer op een muziekschool zetten. En toen ben ik op een muziekschool gegaan. Heb ik een paar lesjes gehad. En toen was het toch wel duidelijk dat ik zingen het allerleukste vond. Dat echt, ja, dat vond ik leuk. En ik zong zuiver. En toen wilde ik op les gaan, maar toen gingen we dus opvanghuis, circuit in enzovoort. Jaren overheen gegaan.
Ja.
Precies. En toen kwam ik in Biddinghuizen, toen eenmaal gezetteld weer was. Toen kwam ik op de muziekschool terecht bij mijn lerares.
Maar je bent wel blijven zingen vanaf je 7e tot dat moment?
Of? Ja, ik zong altijd. Ja. Ik maakte altijd liedjes en zo thuis, hè, dat wel. Maar toen ik echt begeleiding kreeg om het ontwikkelen van het talent, hè, dat begon pas op 10,5-jarige leeftijd. Ja. Ja.
Wauw. En even, hè, zo'n leerkracht die dat dan benoemt en bij jou iets aanzet.
Ja.
Zo belangrijk.
Ja.
Want daar kun je
ja.
aan vasthouden. Ook hè, in de toekomst.
Ja.
Om door te gaan met dat wat, ja, ook al heeft het een pauze gehad.
Ja.
Wel dat weer op te pakken en te genieten ook van wat je doet. Ja, cool.
Ja, enorm. Ja.
Wat een verhaal.
Ja.
Nou.
Niet heel veel mensen weten het. Ik begin er wel steeds meer over te praten.
Ja, dit, precies. Ja.
We beginnen wel steeds meer over te delen, hoor. En zo. Maar goed, het is net... ja, dat moet net ter sprake komen, zeg maar. En ik ben er ook niet meteen van... Ja, dat heb ik. Binnen onze kerk weten de mensen het volgens de meeste mensen wel. Mm. En ik spreek wel vaak wanneer ik een overdenking mag doen... op onze vrouwenavonden van Brave, onze vrouwenbediening... Dan deel ik daar ook gewoon uit. Dat is toch, ja, dat is ook onderdeel van wie ik ben. Ja. Natuurlijk, ja.
Heb je last van gehad? We gaan hier even op door, hoor. Van toen je klein was en de armoede, nou ja, zichtbaar werd. Op school bijvoorbeeld. Heb je daar last van gehad als kind? Werd je gepest bijvoorbeeld? Of?
Nee, ik werd niet, zeg maar, toen ik eenmaal weer naar school ging in Lelystad. Dus toen was ik 9 en 10 jaar oud. Nee, maar dat zeiden we ook gewoon niet. Niemand wist waar je woonde. En ik ging altijd met een busje naar huis. Dus ja, ik kon nooit spelen met een kind achteraf. Nee. Dus echt, op school was je en dan ging ik weer weg. Dus dat wisten de kinderen daar niet. Ik heb wel, wat wel anders is... Ik had eigenlijk nooit partijtjes, omdat dat niet kon.
Ja.
Er was geen... mijn ouders hadden daar geen geld voor en dat kon ook niet thuis. En toen we nog aan het kraken waren, toen ik in groep... groep 2 en 3... en 4 zat in Amsterdam. Ja, dat is ongeveer, hoor.
Mm-hmm.
Toen heb ik ook eigenlijk geen partijtjes gehad. Omdat dat niet kon thuis. We sliepen op de grond. Er waren geen meubels, want we kraakten toen een woning.
Mm-hmm.
Dus dat kon helemaal niet.
Nee.
Dus dat is ik weet dus daarom nu soms met onze kinderen ga ik helemaal overboord met partijtjes, met thema's en doen. En,
ja. En geniet je zelf ook van, toch? Van jouw kleine kind, blije kind, wordt dan ook wakker.
Maar
daar
geniet ik zelf enorm van, omdat ik dat zelf bijvoorbeeld ook heb gemist. Ja. Dat ik denk van, ja, hoe leuk is dat? Dat je vriendjes over kan hebben en dat je gewoon een feestje kan vieren. Ik kan me ook het partijtje herinneren wat ik heb... Ik heb er 2 gehad wel. Eentje toen ik 7 werd, dat had mijn zus toen geregeld. Toen gingen we naar de McDonald's met alle kindjes. Leuk. En gingen we daar een feestje doen en dat was geweldig. En de andere die ik me nog kan herinneren, was toen ik 10 was. Toen woonden we in een bungalowpark, tijdelijk, totdat we naar Biddinghuizen konden gaan. Mm-hmm. Toen heb ik ook een feestje gevierd.
Ja,
dus die 2 momenten,
dat
waren ze ook. Maar dat vergeet ik nooit meer. Nee. Dus dat vind ik zo leuk om dat nu te zien bij mijn kinderen.
Ja, ja, mooi. Nee, mijn jeugd is niet zo, maar we hebben wel heel weinig geld gehad. En ook altijd tweedehands kleding. Maar daar werd op school echt al dingen over gezegd.
Ja.
Echt wel van oude kleding. Wanneer doe je nou eens wat leuks aan, weet je wel? Dus het kan wel. Dus ik was even benieuwd of dat bij jou ook zo was. Maar
Het
kan echt wel invloed hebben. Maar goed om te horen dat dat voor jou niet zo was.
Nee, voor mij viel dat wel mee. Daar heb ik niet echt... daar hebben we nooit... ik kan me niet echt herinneren dat ik daar dingen van had. Wat ik moeilijker vond, was dat ik had niet veel speelgoed heel lang. En dat ik wel eens... dat ik dan bij iemand op bezoek kwam en dan dacht van... Wauw.
Ja, speeltuin.
Ja, precies. Oké. Ja. Zo kan het ook. Dat was moeilijk. Dat je het verschil ziet van wat jij niet hebt en wat anderen wel hebben. Dat wel, maar niet dat kindertjes mij gingen pesten of zo. Dat heb ik niet meegemaakt. Nee. Ja, maar heftig.
Ja, ik... natuurlijk, als je terugkijkt, het was heftig. Maar het was... Mijn moeder is heel lang alleen geweest op mijn 9e. Van mijn 2e tot mijn 9e. En die heeft altijd echt zo hard gewerkt voor ons. En om toch wat te kunnen doen.
Yeah.
En ik wilde heel graag heel veel dingen leren. Paardrijden, badminton, zwemles, van alles. Zwemles, niet per se zwemles, maar wedstrijd zwemmen. Maar dat kostte natuurlijk ook allemaal geld. En ik was ook heel gauw weer uitgekeken op die dingen. Maar mijn moeder ging wel altijd proberen om dat te regelen, weet je wel. Dus die werkte dan... voor een paar gulden per uur toen ergens onder schooltijd. Zwart natuurlijk, want ze zat in de bijstand. Mag ik nu wel zeggen. en dan moesten ze daar ook nog de oppas van betalen soms. Als zij later klaar was dan wij. Nou ja, goed, lang verhaal kort. Ze heeft zich zo ontzettend ingezet. Maar ik kan me wel herinneren dat... dat ook dat voortduurde toen mijn moeder weer hertrouwde. Voornamelijk toen we gingen verhuizen naar Friesland op een gegeven moment. Dat... we echt op een gegeven moment dat was geen geld voor boodschappen. Dus dan vonden mijn ouders gewoon een doos met boodschappen uit de buurt, weet je wel. Dan denk ik, wauw, je wordt zo gedragen of zo ook. Tenminste, absoluut. Ik geloof echt dat God dat heeft geregeld.
Ja.
Het was wel heftig, maar aan de andere kant was het gewoon hoe het was. En ik ging nooit op vakantie. Ik ben nooit met mijn ouders op vakantie geweest. Nee. Nooit.
Ik ook niet.
We zijn nu een paar keer een weekend weg geweest. Nu we volwassen zijn en zelf ook kunnen meebetalen, weet je wel. Maar dat... Ja, dus als ik dan nu zeg tegen mijn kinderen, we gaan een week naar Center Park, dat is echt super bijzonder. En kijk, zij is van, ja, dat zal wel. Maar dan zei dat wat jij net ook zegt, ze weten niet hoe dat is als je dat niet kan. Ja. Maar we zeggen er wel bij dat we er hard voor moeten werken, weet je wel. Dus dat het ook niet vanzelf gaat of zo. En dat is voor mij wel een les die ik mijn kinderen meegeef in ieder geval. Van, het gaat niet vanzelf. Je moet echt wel je best doen om dingen te bereiken. Ja. Maar probeer dat wel binnen gezonde grenzen natuurlijk te doen.
Klopt hoor, klopt. Wauw. Een bijzonder verhaal heb jij.
En dat is maar een heel klein stukje ervan. Maar ik zit hier voor jou, dus we gaan terug naar jou.
Gaan we nog een keer, andere keer thee doen?
Ja, dat lijkt me een goed idee. Ik wil nog wel iets vragen. Ik zit even naar de tijd te kijken. Maar we gaan hem gewoon wat langer maken deze keer. Jij bent natuurlijk half Surinaams, heb ik begrepen. Gilbert is Indonesisch. Ja. Verschillende culturen bij elkaar. Ja, jullie kinderen zijn ook gekleurd. Jij bent gekleurd. Heeft dat nog invloed op hoe je in de maatschappij staat?
We zijn, ik denk Gilbert en ik zelf ook, we zijn gewend dat je opgroeit in een wereld waar je de minderheid bent, waar je altijd opvalt. Dat is, dat ben je gewend. En daar beweeg je ook naar. Zo praat je ook. Bijvoorbeeld als ik het heb over praten, dan kunnen we heel goed ons accent aanpassen aan de groep waar we zijn.
Oh, ja.
Gilbert, als hij onder Indonesiërs is, praat hij heel anders dan als hij onder Haarlemmers is. Dat is gewoon, dat leer je. En dat heb ik ook. Als ik bij mijn Surinaamse familie ben, dan verandert mijn tongval.
Precies,
ze praat ook Nederlands. Ik praat geen Surinaams. Ik kan het verstaan, maar ik heb het nooit echt goed leren spreken. Dus dat durf ik niet. Maar ik versta het wel. Maar Surinamers praten met een ander accent. En dat kan ik dan wel weer.
Ja.
Dus in die zin, je leert heel erg om je aan te passen aan je omgeving. En wat natuurlijk zo, je valt sowieso op. Ik val op met mijn huidkleur, ander soort haar. En als kind wilde ik dat helemaal niet, baalde ik daarvan. Want ik wilde juist inblenden, net als alle andere kindertjes zijn. Blauwe ogen, blond haar, gewoon just blend in. Maar dat kon niet. Dus dat was echt altijd een strijd. Ik was nooit blij met hoe ik eruit zag. En nu inmiddels heb ik het ge-embraced natuurlijk. Je groeit op, je wordt ouder. En ik zie bij onze kindertjes, de oudste is heel licht uitgevallen. Maar je ziet wel dat ze exotisch...
Licht uitgevallen, sorry.
Ja, sorry. Ja. Iets met kleur.
Different shade of brown.
Precies, ja. Nee, Isa is gewoon... Ja, Gilbert is eigenlijk Chinees-Indonesisch. Dus hij is heel wit. In onze ogen is dat wit. Dus niet Hollands wit.
Ja, precies. Anders wit.
Anderen noemen het geel, maar dat is discrimineren. Dus dat gaan we niet doen. Maar goed, heb je een beetje beeld erbij. Mm-hmm. En onze oudste dochter, die heeft eigenlijk de complexion van Gilbert. En onze middelste dochter, die is wat bruiner. Neigt meer naar mij. En de jongste neigt weer meer naar Gilbert.
Grappig.
En we merken wel op school dat bijvoorbeeld Isa heeft nooit dingen gehoord van... Je bent bruin of dit of waarom ben je zo anders... En ze heeft ook, haar haar is zeg maar lichtbruin met wat blonde highlights erin, met de juiste lichtval.
Ja.
En de middelste, die heeft donker haar met krullen. Niet kroes, maar wel gewoon pijpenkrullen. En dus wat bruiner qua huidkleur. En zij heeft wel echt al opmerkingen gehad vanaf de basis, vanaf wat is het, groep 2, denk ik, groep 3. Van waarom, jij hebt een poepkind, je hebt een poephuid en dat soort dingetjes.
Nou ja.
En dat is heel, heel apart om dan te merken. De oudste heeft er helemaal geen last van gehad, want die is dus witter.
Ja.
En de middelste is dus bruin. En ze gaan ook wel naar een witte school, dus dat moet ik ook heel eerlijk zeggen. Zijn over Haarlem hier, waar wij zitten, is overwegend wit. Dus dan val je op.
Maar hoe wordt dat door school opgepakt dan, als dat wordt gezegd?
Ja, ik denk niet dat ze het heeft gezegd op school. Ze kwam er thuis mee en toen zei ze, vind dat niet leuk als ze het zeggen. Ik zeg, ja schat, ik weet niet precies meer wat we zeiden. Inwendig kookte ik, want ik dacht, zeg je?
Ga je het niet zeggen over mijn kind?
Wat dan? Hou op, ik ga met je moeder praten.
Ja, precies.
Maar dat kalmeer je een beetje en dan denk je van, oké. Het hoort er gewoon bij en dan ga je uitleggen van, joh, weet je, er zijn altijd verschillen. En als je goed kijkt naar je klasgenootjes, ze zijn allemaal anders. Ze hebben dan wel misschien dezelfde huidkleur, maar misschien andere kleuren ogen, andere kleuren haar.
Ja.
Iedereen is anders.
Ja, precies.
En zij zijn ook mooi zoals ze zijn, maar jij bent dat ook. En we bleven gewoon zeggen dat ze heel mooi is. En zij zei van, nee, ik ben niet mooi. En dan zei ik van, nou ja, weet je, dat mag je vinden, zei ik dan gewoon eerlijk. En dan hield ik het op. We hebben het niet meer, we hebben het gewoon gelaten. Ja, en ze is verder opgegroeid. En op een gegeven moment, nu zie ik gewoon, merk ik gewoon aan haar dat ze zich gewoon mooi vindt ook. En dat ze daar ook geen issues meer mee heeft.
Nee.
Dus nou goed, we weten niet wat de toekomst brengt, hè. Maar goed, dus dus dat is een beetje hoe het bij ons is gegaan. En het blijkbaar voor haar heeft gewerkt.
Ja,
ja, maar
dus je moet er wel in meenemen.
Ja,
dus.
Het is gewoon, ja, als je anders bent. Misschien niet je huidkleur, maar al is het je kleur haar of whatever. Of je hebt een andere soort neus of zo. Ja, iedereen valt wel ergens in.
Maar ook karakter kan opvallen.
Kan ook, weet je wel. En dat hoort er gewoon bij.
Ik zit te kijken naar die foto's en ik denk, ja, het super prachtige kinderen. En inderdaad, een beetje verschil in kleur haar en dat soort dingen.
Ja.
Maar allemaal zo mooi. Zo stralend.
Zeker. En je ziet het, hè? Cool. Die lijkt echt bijna een kopietje van
Gilbert. Wat me dan, ja, zeker. Maar wat me dan, wat ik me afvraag is van, ze zien dus wel die kleur. Maar wat ik ook wel vaak hoor is dat Gilbert heeft een klein beetje spleetoog, zeg maar. Dat veel kinderen daar ook om worden gepest. Maar dat zien ze dan blijkbaar toch niet zo.
Onze kinderen hebben geen spleetogen. Zij heeft wel een beetje... Als ze lacht lijkt het wel.
Ja, precies. Ja, ja.
Haar wimpers zijn ook wel op ze Aziatisch. Hè? Dat je dan een beetje rechte naar beneden wimpertjes heeft. Dat heeft zij wel weer. Maar de andere twee weer niet. Die hebben die krullende wimpers weer van mij.
Ja, precies.
Dus wat meer... Ja, wat
nou ja, hoe dan ook. Is het gewoon irritant als je wordt aangesproken op je uiterlijk.
Ja, altijd.
Zeker die...
Of je gedrag, ja. Dat
en dat gebeurt ook in Friesland, moet ik zeggen, hoor. Want ik ging van de Veluwe als Hollands meisje naar Friesland. En ik werd gewoon uitgescholden voor import. En je staat echt buiten zo'n dorpskern, zeg maar.
Heftig, hè?
Ja.
Ja.
Dat is een heel andere soort van discriminatie. Ja. Maar het gebeurt op zoveel fronten. Ja.
Discriminatie is overal. Ja. Bij elke bevolkingsgroep. En het is niet per se van wit tegen bruin of iets dergelijks. Het is onder de bruine mensen ook. Onder de
gewoon cultuur ook, subculturen tegen elkaar, ja.
Ja, ja.
Maar dan is het wel belangrijk om je kinderen mee te geven dat ze geliefd zijn en dat iedereen anders is en dat ook samen kan gaan en dat je de juiste mensen mag ontmoeten daarvoor en dat je daarin voorgaat eigenlijk gewoon wat je ook doet.
Doe
niet helemaal te flippen, maar even te kalmeren en het gesprek aan te gaan. Ja,
precies.
Mooi. Hey, ik ga een afsluitende vraag stellen.
Ja.
Als je nou terugkijkt op jouw reis als moeder, wat is het mooiste dat het jou heeft gebracht?
Nou, eigenlijk wat onvoorwaardelijk liefhebben is. Dat ik dat steeds meer ben gaan begrijpen. En hoe God zo onvoorwaardelijk van ons houdt. Dat stukje. Er was nog iets waar ik aan dacht. dat als je een fout maakt, dus een keer een dag ontploft bij je kinderen. En daarna, wanneer je gekalmeerd bent en iedereen gekalmeerd is, daarna ook gewoon sorry zegt en gewoon uitleg van sorry, ik zat er even doorheen of mama was een beetje gestrest of whatever. Dat dan je kinderen ook gewoon zo vergevingsgezind zijn. Zo van, oké, mam, en door. Het is echt genade. Ja. Want it's never gonna be perfect.
Nee.
Echt niet, want dat zijn wij niet. En elke dag is niet perfect. Ook omstandigheden, noem maar op. Dus dat stukje genade en van, het komt allemaal goed.
Ja.
Blijf bidden. Blijf bidden voor je kinderen. Blijf dicht bij God voor jezelf. Dat je zelf gewoon rust mag ervaren en Gods liefde mag ervaren. En dat betekent niet dat alles dan geweldig is. Omstandigheden zijn nog steeds omstandigheden. Mm. Maar dicht bij Gods hart blijven, dat is gewoon echt het allerbelangrijkste. Ja, dus dicht bij Gods hart blijven. Heb genade met jezelf. Want dat hebben zij ook.
Ja.
Misschien niet altijd dat je dat hoort. ik heb geen tieners nog. Maar ja. Hè,
jawel, dat is... jawel. De oudste.
Ja, de oudste inderdaad. Ja.
Maar nog geen pubertiener.
Nee, dat wou ik net zeggen. Ik hoor andere verhalen van andere moeders om mij heen. Ik denk, oké.
Maak mijn borst maar nat.
Precies.
Nee, mooi om mee te geven ook. Dicht bij God blijven. Gaan we daarmee afsluiten. Dankjewel, Sharon.
Geen dank.
Yes.
Dankjewel, Mia.
Dit was de Achter de Voordeur podcast van Power to the Mama's. Super bedankt voor het luisteren. Wil je er niks van missen? Volg dan ons kanaal. En heb je vragen over deze aflevering? Mail dan naar info@powertothemama's.nl of kijk in de show notes. Tot de volgende!